Ik zal trouwens eerst ons even voorstellen, Petra en Kees. Wij zijn levensgroepleider, daar kent u ons van. We hebben een hele leuke voorbereiding gehad. We zijn er ongeveer 14 dagen al aan het stoeien met deze dienst. En we zijn erachter gekomen dat het best confronterend was. Ook wel eens een keer een beetje strijd gehad van de zin moet anders. Of ik wil dit toch anders zeggen. Maar uiteindelijk hebben we een hele leuke preek op papier gekregen. Dus mocht het nou dat ik mijn woorden helemaal kwijt ben, dan zal u maar even van het papier zien spieken. Want ik ben geen echte voorganger, dus uit mijn hoofd doen, dat valt niet mee. We zijn ook levensgroepleider natuurlijk. En daar kent u ons van. En nou is het zo dat er best veel mensen in de gemeente in een levensgroep zitten. En dan zou ik willen vragen of iedereen die in een levensgroep zit, is zou willen gaan staan. Dan kunt u zien hoeveel mensen er deelnemen aan een levensgroep. En als u nou denkt van, daar hebben we gisteravond heel veel lol op gehad. Want toen zei ik, wat in hemelsnaam die mensen drijft om naar een levensgroep te gaan. Dus we lagen al bijna een deuk. Maar wat die mensen nu beweegt om relatie te hebben met elkaar in de levensgroep. Dan kunt u straks in de hal onder het genot van een bakje koffie eens even persoonlijk met ze praten. Want het beste getuigenis is altijd het persoonlijke verhaal. Dus ga gerust eens naar iemand toe en vraag van, nou, wat beweeg je om naar die levensgroep te gaan? Nou, vandaag willen we het hebben over relaties. Dan pak ik even de papier erbij. Wat is nou eigenlijk een relatie? We hebben het even opgezocht op Wikipedia. Een relatie, dat is een verbintenis of een verhouding tussen twee mensen. Relaties tussen mensen. Dus persoonlijke relaties, familierelaties, zakelijke relaties. Maar je hebt natuurlijk ook de liefdesrelatie, huwelijk, gezin. En dan heb je nog, daar spreekt Wikipedia ook over, een godsrelatie. Je kan een persoonlijke relatie met God hebben. En met relaties hebben we allemaal te maken. Iedere dag om ons heen kun je merken dat je met relaties te maken heeft. En we hebben de relaties ook nodig. We hebben verschillende vormen van relaties. We hebben een relatie bij je voetbalvrienden heb je een relatie mee, op je levensgroep wat ik net noemde. Je hebt een relatie met je collega's, met je broers en zussen, maar ook met je broers en zussen hier in de gemeente. Nou, het levensgeluk van ieder mens hangt eigenlijk af van relaties, van goede relaties. Maar wat is nu een goede relatie? Want een goede relatie heb je nodig. In de Bijbel, als het goed is, komt dat zo op de Bijbel. Ik wou zeggen, dat staat in de Bijbel, maar dat komt op de biemen. Wanneer twee vrienden samen zijn, daar spreekt Salomo al over in Prediker. Wanneer twee vrienden samen zijn en één van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig. Want hij heeft niemand die hem weer op de been helpt. Dus zo zie je maar dat de Bijbel daar duidelijk over is, dat je hebt iemand nodig.
Mensen zijn bedoeld om samen te zijn. Dat zei Kees, dus vertelde Kees net ook al. Tijd met elkaar door te brengen. Elkaars leven te delen. Ten diepste willen we allemaal geliefd zijn. En eigenlijk, dat hoop ik tenminste, ook dat de ander het goed heeft. Om ons veilig te voelen en om te weten dat we ergens bij horen. En om waardevol te zijn voor anderen, hebben jij en ik elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Daarom zijn we ook bestemd voor elkaar. Statistieken, wij zijn een beetje de wetenschap ingedoken. Statistieken over het welzijn van mensen geven aan dat vriendschappen, het hebben van goede vriendschappen, meer voldoening schenken dan bezit, rijkdom, roem of seks. Er zijn een hoop mensen die denken daar hun levensgeluk bij weg te halen. Maar uiteindelijk is het de vriendschap. Vriendschappen met elkaar. Bij zijn maatschappelijk onderzoek vertelt ons ook dat als je goede relaties hebt, je gezonder leeft. Je zelfs langer leeft. Minder vatbaar bent voor ziekte, voor depressie. En ook beter presteert. Als je onder de mensen bent en je hebt goede relaties, Ja, dan is er dus een heleboel moois voor ons weggelegd. Goede relaties, kunnen we wel stellen, zijn dus heel erg belangrijk voor ons. Dan mag je ook verwachten dat we daar heel erg ons best voor doen. We zouden er eigenlijk bedreven in moeten zijn. Maar als je er goed bij nadenkt en je denkt eens even in je persoonlijk leven, hoe zit dat dan met mij? Dan schort het daar, gek genoeg, heel erg vaak aan. Het is verbazingwekkend hoe gemakkelijk wij ons juist misdragen als het gaat om relaties. We trekken elkaar aan. Over een paar dagen hebben we Valentijn. Mooie kaartjes, lieve woorden. Iemand die speciaal voor is. We trekken elkaar heel snel aan, maar ook eigenlijk net zo snel duwen we elkaar weer van elkaar af. We beseffen ons dus eigenlijk heel weinig, of soms te weinig, hoe het hebben van goede relaties een basisbehoefte is. Net als eten en drinken. Het is een basisbehoefte. We verspillen waardevolle contacten. En heel vaak blijven we zitten met teleurstelling, met pijn, met verdriet. Vul het allemaal zelf maar in. Wat is dan een goede relatie? Nou, die definitie, die verschilt. Die zal verschillen tussen Kees en mij. En u geeft daar misschien uw eigen invulling aan. Maar een goede relatie zal altijd gekend worden door elementen als respect, vriendschap, vertrouwen, liefde en in ons huwelijk, intimiteit. Maar ook in je relatie met God, intimiteit. In een goede relatie is er balans. Ze levert voordeel op zonder dat je daarop uit bent. Goede relaties brengen onbewust het beste in je naar voren, omdat je elkaar het gevoel geeft dat jij het waard bent.
Ik heb zelf een microfoon natuurlijk, sorry. Ja, ik ben nog een beetje zenuwachtig, dus vandaar. Ik heb vanmorgen mijn haar nog even gewassen met Relax shampoo. Ik denk dat helpt altijd. Nu in de praktijk. Hoe zit het in ons eigen leven? Hoe hebben wij contact met andere mensen? We hebben onszelf de vraag gesteld van hoe gaan wij eigenlijk om met andere mensen? Als ik nou bij mezelf kijk, dan denk ik, hoe zit het met mijn relaties die bijvoorbeeld geen vrienden zijn? Hoe beantwoord ik bijvoorbeeld een stallingsklant? Ik heb thuis een manege en ik heb ook nog 200 schapen, voor de mensen die dat niet weten. Bijvoorbeeld, er komt een klant bij mij. Voor de derde keer komt hij te zeuren dat er iets niet goed is met zijn paard. Of hoe gedraag ik me als ik in de lammertijd slaaptekort heb? Hoe reageer ik dan op andere mensen? Hoe reageer ik op Petra, op mijn kinderen? Wat zeg ik bijvoorbeeld tegen iemand die ik aan moet spreken omdat hij een betalingsachterstand heeft? Of hoe ga ik om met iemand die bijvoorbeeld, als ik stagiaires heb, het loopt niet allemaal lekker. Hoe ga ik met die mensen om? Of bijvoorbeeld, wat zeg ik tegen de politie als ik weer een boete krijg omdat ik zit te telefoneren in de auto? Dat zijn allemaal dingen die, dat is toch anders als dat je met je vrienden omgaat. We behandelen dus niet iedereen met hetzelfde respect. De meeste relaties kies je namelijk niet zelf. Het zijn gewoon mensen die je tegenkomt en zelfs je familie kies je niet zelf. Maar dan is het de vraag van, verdienen die mensen een andere behandeling dan je vrienden? Moet je tegen je vrienden vriendelijk zijn en juist tegen die andere mensen niet? Vrienden hebben helemaal geen andere behoeften als jij en ik. Die vrienden verdienen hebben die behoeften. Maar die mensen die geen vrienden zijn, hebben die behoeften net zo goed als jij en ik. Dus, het is nog sterker, al die mensen verdienen eigenlijk dezelfde behandeling. Alleen vraag je je af, hoe doe je dat dan? Iedereen krijgt niet diezelfde respect en niet diezelfde waardering. En daarom gaf Jezus ons een gouden tip. Behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wil worden. Zelf moeten we tot de conclusie komen dat we dat eigenlijk niet altijd doen. Of zeg maar, niet zo vaak. Zelfs moeten we ons erop betrappen dat wij heel vaak oordelen over andere mensen. We hebben zo onze buien. We hebben zo onze voorkeuren. Ja, eigenlijk lopen we, of lopen tussen de mensen, maar behandelen we de mensen als een soort rechters. Jij bent goed, jij bent fout. En dat is natuurlijk niet altijd zoals het bedoeld is. Maar oordeel, dat schept weer afstand. Het leidt tot uitsluiting. Als mensen een oordeel ervaren, dan voelen ze zich namelijk schuldig. Ze voelen zich gekwetst. Ze willen zich verdedigen of ze willen zich wreken. Het klassificeren of veroordelen van mensen schept dan ook altijd afstand. En het leidt tot de meest uiteenlopende conflicten. Het tegenovergestelde, en dat is waar het eigenlijk om draait vandaag, is genade schenken. Dat werkt namelijk vrede uit. Daar ligt de uitdaging in onze relaties. Je hart gaat overstromen van liefde als je weet hoe geliefd je zelf bent. Ik zeg hem nog een keer. Je liefde gaat stromen als je weet hoe geliefd je zelf bent. Je kunt van een ander houden als je van jezelf houdt. Die genade, die schenkt Jezus je. Hij is het begin van elke goede relatie. Nou, dan, ik heb nog voorbeeldjes van oordelen. Van jij bent goed, jij bent slecht, jij bent te dik, jij bent te dun. Jij bent mooi, jij bent lelijk, jij bent dom, jij bent intelligent. Maar genade, dat zet juist mensen vrij. En dat verbindt. Ik vergeef je, ik vind je mooi. Je bent waardevol, je bent kostbaar. Dat zijn zo dingen wat genade uitwerkt. Oordelen is eigenlijk menen te weten wat goed of fout is bij iemand. En met die ogen kijken we dan naar een ander, maar ook soms naar onszelf. We zijn eigenlijk voortdurend bezig met het afwegen van hoe vinden wij de ander en wat vindt de ander van ons. Herkenbaar? Wat ik nu zeg, is dat een beetje... Komt
is
dat een
dit
beetje
alleen
over?
Wat Kees en ik hebben? Of Oké, want dan zijn we klaar als u dat niet heeft.
Nee, dan heeft u al een goede relatie.
We gaan eens kijken wat de Bijbel hierover zegt. Jezus geeft ons de mogelijkheid namelijk om die oordeel te doorbreken. Dat hebben we ook in liederen, of in lieden die we net bij de aanbidding hadden, hebben we daarover gezongen. Wij komen daar straks nog wel weer op terug. We beginnen ineens bij het Oude Testament, bij het alle begin van de Bijbel, van de wereld, in Genesis 1. Dat God een relatie met mensen wil, dat is eigenlijk al duidelijk vanaf het allereerste begin. Mensen heeft God geschapen om relatie met elkaar te hebben. Al vanaf het paradijs zien we ook dat Adam en Eva een relatie met God hebben. En hoe zien we dat? Nou, als je in Genesis 1 de verhalen leest, en de meeste zijn bij u wel bekend, dan weten we dat op het moment dat Adam en Eva van de boom hadden genomen, ze bevreesd waren. Ze hadden een schuldgevoel. Maar ze herkenden God doordat hij door de tuin liep. En als ze dat herkennen, als ze horen en ze weten hij komt eraan, betekent dat dus ook dat hij dat al veel vaker heeft gedaan. Al met al is het duidelijk dat God contact zoekt met Adam en Eva. Later staat er ook dat Adam en Eva zich verstopten voor God. Waarom? Omdat ze iets fout hadden gedaan. En ze waren bang. God wist dat natuurlijk al lang. Maar God reageerde niet door hun te verlaten. Maar God zocht juist contact met hun. Adam, waar ben je? Dat kunnen we lezen in Genesis 3. God strekte zich uit naar hun. Wilde met hun praten. God strekt zich uit naar de mens. Want zo is God. En dat geldt ook voor het hier en nu. Voor ons. Als we fouten maken, willen we soms heel hard wegrennen voor God. Tenminste, als ik bij mezelf kijk, en zeker in het verleden, wilde ik wegrennen voor God. Omdat ik ten diepste wist dat ik straf verdiende. Maar God is een God van genade. Door het offer van Jezus zijn we vrij van straf en oordeel. We mogen altijd bij hem terugkomen, bij God. Hij houdt namelijk onvoorwaardelijk van ons, welke fout we ook maken. God is meer geïnteresseerd in ons, in onze relatie, dan in onze prestatie. Dat is ook wat Jezus duidelijk wil maken als je het verhaal leest van de verloren zoon, of het verloren schaap, dat moest ik er speciaal van Kees bij zeggen. maar de verloren zoon, God, we kennen ook het verhaal dat de vader uitkijkt naar de zoon. Dat op het moment dat de zoon weer teruggaat, dat de vader al lang op uitkijk staat. Hij weet al dat de zoon terugkomt. En hij ontvangt hem met open armen. En zo is dat ook voor u, voor jou en voor mij. Het initiatief ligt dus bij God, niet bij de mens. God neemt altijd het eerste initiatief. Zou ik de teksten op de beamer mogen... Of je hebt hem al. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Op het moment dat we dit aannemen, dan worden wij dus goed bevonden voor God. Rechtvaardig in Gods ogen. En dan kunnen wij een relatie met hem hebben. Hierdoor is het geen religie, maar een relatie. In onze evangelische kringen is dit een heel normaal woord. Relatie hebben met God. En voor sommigen is dit misschien best moeilijk. Wat is een relatie met God? Relatie met God hebben betekent allereerst dat je hem toevertrouwt. Wat er in je hart is, wat er in je omgaat. Waar je mee worstelt. Maar ook waar je dankbaar voor bent. Dat je hem echt als vader ziet. En dat jij hem in jouw leven betrekt. Dat hij in alles wat je doet betrekking mag hebben. Dat hij dus een hele grote rol in jouw leven mag spelen. Dan is het niet een wetenschap, maar dan is het een relatie. In Johannes, even kijken hoor, ik ben even het kwijt. Ja, in de korte tijd dat Jezus op aarde was, wordt het duidelijk. Als je alle verhalen van Jezus leest, je leest het Nieuwe Testament, dan is het duidelijk dat God een relatie wil. In Johannes 14, vers 7, zegt Jezus zelf, dat wie hem leert kennen, ook God leert kennen. Dus als je op ontdekking gaat wie Jezus is, wat Jezus heeft gedaan in die korte tijd op aarde, dan mag je door Jezus heen God leren kennen. En dan mag je ontdekken dat we een God hebben van ontmoeting en relaties. John, zou je de volgende tekst op de beamer willen zetten? Johannes 15. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Dat zegt Jezus. En we weten allemaal, maar John sprak er net ook over en in het lied zongen we, dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Dat offer waar hij hier over spreekt, de grotere liefde, het leven geven, dat heeft hij gedaan voor jou en voor mij. Hij is aan het kruis gegaan om voor ons te sterven en weer op te staan, zodat wij een weg hebben naar de hemelse Vader. Jezus. Ik dacht dat Kees al aan de beurt was. Ik moet even jouw papier. Jezus is betrouwbaar. Bij hem kun je je veilig voelen. Omdat hij je nooit zal bekritiseren of afwijzen. Hij is de beste vriend. Hij blijft verbonden met je. Helemaal als je hem toelaat in je hart. Als hij ook jouw beste vriend is geworden doordat jij voor hem hebt gekozen. Als je hem je leven toevertrouwt, je leven met hem deelt, mag hij je beste vriend zijn. Hij zegt, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Dat zegt hij in Matteüs 28. Die woorden geven uitdrukking aan het feit dat hij altijd bij ons is. Hij is, hij was en hij komt. Hij zal ons nooit verlaten. Een relatie die betrouwbaar is en die nooit stopt.
Johannes 13. Ik geef jullie een nieuw gebod. Elkaar lief. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Een nieuw gebod. Toch weer een gebod. Maar hoe zit het dan met die genade? Als we naar het eerste gedeelte van de preek kijken, dan zien we dat oordeel geen leven geeft. Maar verdriet, depressie, angst, afwijzing. Geen leven is eigenlijk niets anders dan het leidt tot de dood. Als je zegt dat de plant niet meer leeft, dan is die dood. Jezus kijkt niet naar onze prestaties, wat Peter net ook zei, maar naar jouw relatie. Hij houdt van je, je bent onvoorwaardelijk, nee, met zijn onvoorwaardelijke liefde. In ons gedrag hebben wij dat niet verdiend, niemand van ons. Iedereen maakt zich schuldig aan oordeel. Iedereen, ook wij, ik en Petra, we worstelen met oordelen. En dat is natuurlijk, dat oordelen is eigenlijk zonde. Maar Jezus geeft ons de mogelijkheid om dat te doorbreken. En dat is dan weer genade. Jezus geeft ons die genade. Hij schenkt ons dat onverdiende gunst. We verdienen het niet, maar omdat hij van ons houdt, heeft hij het oordeel op zich genomen door voor ons aan het kruis te sterven. En weer op te staan. Hierdoor hebben wij de zekerheid om eeuwig met hem te leven. Als je namelijk aan genade voorbij gaat, denk je dat je lief hebt als je de ander geeft wat hij of zij fijn vindt. En dat lijkt, in eerste instantie lijkt dat heel positief. Maar als je het goed bekijkt, dan kom je erachter dat zo'n verhouding het omgekeerde is. Want je geeft iemand iets, als je iemand iets geeft wat jou niet zint, dan is het omgekeerde ook waard. Hij reageert zo, dus reageer ik zo op hem. Met andere woorden, in deze vorm heb je eigenlijk het naar jezelf toegetrokken. Ik behandel jou zo, omdat jij mij zo behandelt. En dan kom je eigenlijk weer terug in het Oude Testament. Oog om oog, tand om tand. En wat is er dan zo nieuw aan dit gebod? Let op. In het eerste geval was je zelf het uitgangspunt van de liefde. Maar nu, dus in die genade, is Jezus het uitgangspunt om lief te hebben. Dus het is niet meer, jij hebt niet lief, nee, Jezus in jou heeft lief. En dat is een hemelsbreed verschil. Die liefde, die Jezus in jou, is namelijk onafhankelijk van je eigen liefde. En het is onafhankelijk van je eigen persoonlijke voorkeuren, je beperkingen of je humeur, je buien. Die liefde is namelijk geworteld in Jezus en daarom is hij altijd vrij van oordeel. Maar is het eigenlijk wel mogelijk om lief te hebben met de liefde van Jezus? Of is het is Jezus een uitzondering in de wereldgeschiedenis? Het is wel mogelijk. Hij heeft het namelijk zelf gezegd. Het kan, maar niet om Jezus als voorbeeld te nemen. Zo van, ik doe als Jezus. Nee, als je dat namelijk Jezus na gaat doen uit eigen kracht, dan zal het je niet lukken. Dan zou je ooit een keer door de mand vallen. Dat weten wij zelf ook uit eigen ervaring. Het zal je tegenvallen om het te proberen. En iemand anders zal ook direct doorhebben dat het niet gemeend is. En omdat het niemand lukt, hebben we de Heilige Geest nodig. Nee, Jezus spreekt dus niet over een nieuw gebod om lief te hebben. Nee, hij legt ons juist niet een wet op waar we aan moeten voldoen. Nee, en hij zegt ook niet dat we hem moeten imiteren. Hij wijst ons juist op zichzelf. Als hij zegt dat je een ander lief moet hebben met zijn liefde, dus met Jezus' liefde, dan is het de liefde waaraan hij zelf zal voldoen. In jou. Dus de liefde van Jezus in jou. En daarmee kan jij een ander lief hebben.
Je hebt het in je. Je hebt het in je omdat je zijn liefde in je hebt. Alles wat de wet eist, de ander lief te hebben als jezelf, volbrengt Jezus zelf in jou door zijn Heilige Geest. De meesten van ons hebben ooit een moment gehad van bekering. Dat ze Jezus aannamen als Heer, als Redder, als Verlosser. Ik denk dat de meesten dat wel kunnen beamen. Jezus in jou. Jezus is komen wonen in jou. Hij gebiedt met zijn nieuwe gebod. Dus niet jou, maar zijn Heilige Geest die in je woont, om dat waar te maken. Om die reden heeft hij ook zijn Heilige Geest gegeven. De Heilige Geest die in je woont. Zijn nieuwe gebod is een belofte. Het is niet een gebod, maar het is een belofte. Het gaat je lukken om de ander lief te hebben met de liefde die je van Jezus ontvangt. Die je van Jezus mag ontvangen door de Heilige Geest. Dus niet je eigen werk, niet het krampachtig je best doen. Maar Jezus in jou. Probeer Jezus dus niet na te doen. Dat is onmogelijk. Kees zei het net ook al. Het is onmogelijk dat wij, net zoals Jezus, van mensen gaan houden. Er is maar één perfect, er is maar één zonder zonde. En dat is de Heer Jezus. En wij leven nog steeds op deze aarde en zullen te maken hebben met zonde. Iedereen worstelt daarmee. Niet de een meer als de ander. Iedereen zal te maken hebben met zonde. Het lijkt altijd, als we spreken over zonde, dat we het bedoelen. Iemand die echtbreuk pleegt, iemand die vermoordt, iemand die grote dingen doet, die echt een straf verdient. Maar zonde is veel meer. Zonde is, zoals Lodewijk het altijd al vertelde, je doel missen. Als je iemand beoordeelt, als je iemand bekritiseert, mis je ook je doel. Dan mis je het doel, zoals Jezus je verteld heeft, om je naaste lief te hebben. Probeer Jezus dus niet na te doen. In jou, Jezus in jou, leert je hoe je van de anderen mag houden. Hoe meer liefde van Jezus, hoe meer het werk van de Heilige Geest in jou mag werken. Het is niet je eigen inzet, maar de vrucht van de Heilige Geest. Nou, die vruchten, die kennen we allemaal vanuit de Bijbel. De Geest is dus niet afhankelijk van jou, niet van jouw goede bedoelingen, maar van Jezus die permanent in jou verbonden is. Door de Heilige Geest in jou, wat ook wel helper of raadsman genoemd worden, onderwijst Jezus ons waarheid en hij verandert ons hart. Zonder de Heilige Geest is het niet mogelijk om de ander lief te hebben zoals Jezus het kan. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen geeft. Dit zijn prachtige woorden. Dit zijn de vruchten waarin we allemaal naar mogen uitstrekken. Als ik persoonlijk dit lees, dan weet ik dat ik me daarna mag uitstrekken. Maar dan weet ik ook dat het best moeilijk is. Dat het lastig is. Alleen, wat wij ook ontdekt hebben in die preek, en samen ook heel veel over hebben gesproken, ik hoef het niet zelf te doen. Ik mag met Jezus daarover praten, want Jezus woont in mij. Wat ik dus al eerder vertelde, ik heb het in me, omdat ik hem in me heb. Ik heb hem aanvaard als mijn Heer, als mijn Redder. Zijn genade is de onverdiende gunst van zijn vriendschap. Die mag ik ontvangen. Zijn onvoorwaardelijke en standvastige liefde voor mij, voor jou, voor jullie. Zijn leven heeft hij gegeven aan het kruis voor mij. En dat is een proces. Toen ik 12 jaar geleden tot bekering kwam, dacht ik te weten en te snappen wat daarmee werd bedoeld. Maar in de periode en alle jaren is hij steeds meer over genade gesproken. Ik kan me nog het moment herinneren dat Lodewijk en Petra deelden van de ontdekking van genade. In Frankrijk, waar ze waren geweest, dat ze echt mochten ontdekken wat werkelijk de genade is. En ik ben er zeker van dat ik nog niet alles weet. Maar het mooie is, en dat is werkelijk genade, dat Kees en ik het samen steeds meer mochten ontdekken hoe Jezus het bedoeld heeft. Jezus in mij.